morgen, broers en zussen. We blijven in de psalmen deze morgen. Is het niet te laat? Ja. Okay. Ik zou graag met jullie psalm 32 geheel doornemen. Ik lees u voor uit de NBG-vertaling van David, een leerdicht. Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer, de ganse dag. Van dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen beleiden en ga vergaaf de schuld mijner zonde. Daarom bidde ieder vrome tot u ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zet mij een verberging. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welk trots men bedwingt met toom en bid, opdat het u niet te nakomen. Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Heer vertrouwt, die omringt hij met goede tierendheid. Verheug u in de Heer en juicht, gij rechtvaardigen. Jubelt allen, gij oprichten van hart. Tot daar het lezen van Gods woord. Voor de zeer vroege luisteraar en voor degene die graag een preek in twee woorden samenvatten, of nog voor degene die diagonaal lezen doen, zal deze psalm misschien op het eerste zicht weinig nieuws betekenen. Hè? Je zou het kunnen samenvatten in de kernwoorden zonden en beleiden. En misschien al een onaangename smaak in de mond krijgen. En misschien voor die onaangename smaak zit ik misschien voor iets tussen. Ik kan u al geruststellen op voorhand, dit is geen beleidenispreek vanochtend. Enfin, we gaan dan niet die kant op gaan. Ja, deze psalm gaat niet enkel alleen over zonde en beleiden. Het stopt daar niet. Hè? Dus daar een heel stuk achter. Het gaat voornamelijk een groot deel over vreugde kennen door vergiffenis. Hè? Er is heel veel vreugde aan deze psalm. Het is eigenlijk een heel bemoedigende psalm. En verder handelt het ook een heel stuk over Gods genade met degene die hij verkoren heeft. Maar waar ik het vanmorgen met jullie graag over wou stilstaan, is vers 3. Begin van vers 3. Want zolang ik zweeg. Dat heeft mij volledig geïntrigeerd aan die psalm. Hè? Zolang dat ik zweeg. Broeders en zusters, ik zal meteen met de deur in huis vallen. Hè? De psalmist David die zegt helemaal niet waarom dat hij zweeg. Ja, hij alleen weet waarom dat hij zweeg. Dus ik kan ook niet gaan suggereren en gaan suggesties doen waarom dat David zo twijfelde voor die zonde bekend te maken waar dat hij mee inzat aan de Heer. Ik laat dat... Ja, het is David en de Heer. Dat staat ons ook niet uitgelegd in de psalm zelf waarom dat hij dat niet deed. Dus niet aan mij om suggesties te doen. Ik weet alleen hoe herkenbaar dat is. Hoe zeer herkenbaar en hoe zeer dicht dat het bij ons komt. Hè? Ik zal niet alleen zijn, denk ik. Het is onvoorstelbaar eigenlijk hoe dat wij mensen zijn. Hè? Al ken je God zoals David, al ben je zo vroom, al ben je wederom geboren zoals wij hier... Het valt niet te ontkennen dat wij mensen God nog tekort doen. Hij heeft ons dat allemaal gegeven. David was een man Gods. Een koning naar Gods hart. Die heel vertrouwd was met de Bijbel. En toch ook hij. Nog zo weerhoudend om op te biechten wat de Heer eigenlijk al wist. Dat is niet nieuw. Hè? Ook wij kennen dat. En vandaar dat die zin mij toch zo vasthield. Ik heb nooit een vriend gehad die daar zo'n gelijkenis over deed. Hij zei, je kunt dat vergelijken met twee mensen die in een park zitten, op een bank. De ene is volledig blind en die een blinde die een probeert van die ziende naast hem een boterham te stelen. Wat dat hij niet weet, is dat die niet kan zien, volledig alles door heeft wat dat die blinde probeert. Hij laat hem begaan, hij laat van zich stelen... En die blinde neemt die boterham en denkt, ik ben in een zinde te slim af geweest. Ha, ha, ha. Ik ken hem goed gehad. Ik ken ik hem die boterham kunnen afhandig maken. Wat hij niet weet, is dat die ziende ontzettend veel compassie had met die blinde. Ontzettend veel embarmen had. Hij zei, maar och heren, die een blinde sukkelaar. Laat hem die boterham maar krijgen. En laat hem doen. Zo is het soms ook met mensen en God. De Heer ziet alles van ons en we denken hem nog te slim af te zijn. We gaan toch van de zegens genieten en iets achterwege laten voor ons. En hij laat het soms begaan. Ik vroeg me af. Dat is een gevaarlijke periode. Hè? Dat is een heel gevaarlijke tijd. Hij laat je begaan in hetgeen dat je mee bezig zit. Eigenlijk is hij met ontferming bewogen. Het laat je toch doen. Dan moet je oppassen. Dan is het volgens mij niet zo goed mee. Een gevaarlijke tijd. Want je denkt eigenlijk God een beetje te slim af te zijn. Niet zo'n goed idee. Ik wilde daarover waarschuwen. En daarover gaat de preek vandaag. Het lijkt erop dat God ons een tijdje in ons blindheid laat. Hij grijpt niet in. Hij laat ons doen. En dat is dus best wel gevaarlijk. Ja. Ik weet niet welke zonde precies David hier gedaan had. Er staat van David het een en ander van zondes opgetekend. Ik denk spontaan aan misschien de affaire met Bathsheba. Maar het staat ook niet gespecificeerd welke zonde dat hij hier niet bij de Heere beleden heeft. Ja? Wat ik wel weet, is dat hij blijkbaar daar een tijdje mee rondliep. Liep daar al blijkbaar een tijdje mee rond. Hij wachtte, om het te zeggen. Hoe lang precies, dat weet ik ook niet. Mocht in ieder geval niet te lang duren. In vers 1 en 2 opent David met de conclusie van wat dat deze ervaring bij hem gedaan heeft. Hij begint eigenlijk met besluit. Ik lees nog een keer. Wijzalig hij wiens overtreding vergeven en wie zonde bedekt is. Wijzalig de mens wie de Heer ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Ik begin met de conclusie van wat deze ervaring bij hem gedaan heeft. Je bent gezegend als God je zonde vergeeft, beste broeders en zusters. Als God je zonde toedekt. Ja? Hier moet je al een onderscheid maken tussen hoe wij mensen zonde toedekken en hoe God de Heer zonde toedekt. Als wij een zonde toedekken, dan moffelen we dat weg, onder het tapijt. Rap dat niemand het ziet. Hè? Het is weg. We spreken er niet meer van. Maar als de Heer God een zonde toedekt, dan ontrukt hem dat volledig weg van jou. Neemt dat daadje, smit het weg en het is van jou weggedaan. Volledig groot verschil. Bij ons is dat een beetje wegmoffelen en we doen gelijk dat het er niet is. Maar de Heer gaat diep en haalt het eruit gelijk een chirurg, snijdt alles open en het is van je weggenomen. Groot verschil. Ja? Dus je kunt kiezen hoe je de zonde wilt wegdoen. Wegmoffelen of het in Gods hand leggen dat het echt weg van je is. Groot verschil. Over dat wegmoffelen. Ja, dus David dacht erover te zwijgen en we spreken er niet over. Ik ken die houding ook. Ja? Ik wil daar niet te veel voor in detail treden, maar het doet me een beetje denken aan mijn gezin bij ons thuis. Ah, niet mijn directe gezin, mijn familie. Ja? Daar hebben wij ook zo die gewoonte van heel erge dingen, ja, gelijk in alle families gebeuren. We halen dat een keer aan, spreken er een keer over en verder, dat probleem is weg. En we laten dat jaren liggen. Waarom haal ik dat aan? Ik heb gezien welke gevolgen dat heeft. Dat is gelijk een etterende wonde die opzwelt en op een gegeven moment zal openbarsten. Als je dat niet hebt aangekaart, diegene die onrecht werd aangedaan, degene die daaronder te lijden heeft gehad, dat kan jaren later, en het zal niet schone zijn. Ik haal dat gewoon aan, omdat ik soms een keer die gevolgen zie en ik zeg, ja, als je daar niet mee kom afmaakt, kan dat een keer vreselijk lelijk aflopen. Ja, ik ken dat gewoon van ervaring, en vandaar dat ik dat aanhaal. Verder moet je dat niet achter vragen. In elke familie is het een probleem. Hè? Je zou zeggen, ja, dus de heer David, die kennen de Heer toch? Zoals Jona wist David toch ook dat de Heer vergevensgezind is? Dat hij vergeving kost krijgen bij de Heer. Die dingen wist David. Hij kende de Heer in een persoonlijke relatie. Dat wist hij al. Hij wist bij wie dat hij moet zijn. Net zoals de Jona. Hè? Maar hij ging ermee wachten. En weten dat de zonde daarmee niet weg was. En dan begint die gevaarlijke tijd waar ik over sprak, broeders en zusters. Hoe langer je wacht, hoe erger het is voor je het zelf maakt. Je maakt het een stukje erger nog voor je eigen. Een tijdje kan de Heer je zo laten. Laat je hem begaan. Ja. Wat de meeste dan eigenlijk te doen, is een vrij rare kronkel. Ik zeg nog een keer, minder mensen zijn vrij raar in elkaar. De Heer onderneemt niks tegen mij, dus eigenlijk moet ik wel gelijk hebben. Hè. Rare kronkels, hè, wat mensen doen. Ah ja, de Heere God onderneemt niks tegen mij, dus het zou wel oké zijn dan. Het zou wel in orde zijn, wat het ook is. Om een klein, triviaal voorbeeldje te geven. Hè, je hebt ruzie met je wederhelft, wat dat ook mag zijn van ruzie. Je gaat in je opwinding iets te ver in je argumenten en je kwetst haar gevoelens en je roept. Hè. En nadien, wanneer de ruzie gepasseerd is en het is weer kalm, en je legt, ja, schatje, ik bedoelde het eigenlijk al zo. En ze begrijpt het, dan denk je, ja, het is daarmee opgelost. Nu verstaan ze mij, zie je wat ik gelijk had? Maar het gedeelte dat je haar gekwetst hebt, dat was ondergeschikt aan je argument winnen. Dus, sorry schatje, dat je gekwetst hebt, volgt er meestal niet achter. Ze snapt me nu. Het is gepasseerd. En ik zou ze niet willen tellen hoeveel keer dat gebeurt, hè? Dat je van de situaties onbeleden bij de Heere gewoon vergeet te beleiden. Dat is nogthans misschien wel zelfs je zuster in Christus. Maar je beleidt dat gedeelte niet. Het argument winnen was belangrijk. En je laat het liggen. Voor je huwelijk kan je zeggen, als je veel van die dingen doet, het zal niet proper eindigen. Dat kan soms een keer later terugkeren als een boemerang. En het zal niet leuk zijn. En zo gebeurt het soms, heel triestig genoeg, vooral als het op persoonlijke zonde naar de Heer aankomt, dat jaren blijft liggen. Jaren dat je dat niet bij hem brengt. Jaren dat je daar niks mee doet. Het is daar. De Heer weet het. Hij wacht tot je ermee komt. Hij doet er niet mee. Je weet dat je daarmee in treinen moet komen op een dag. Je weet dat het niet zo kosher is. Maar hij doet er niet mee. En blijft jaren liggen. En aanslepen. En je blijft eigenlijk diezelfde zonde ook doen. En dan komt die redenering weer. Het onderneemt niks. Zou wel oké zijn. Heel raar. En het wordt erger, gelijk dat ik zei. Aanvankelijk ga je toch aanvoelen, dat is eigenlijk niet goed, dat is zonde. Maar na een tijdje word je er immuun tegen. Na een tijdje ervaar je het zelfs niet meer als zonde. Na een tijdje zie je het zelfs niet meer in als zonde. Wordt het voor jou de normaalste zaak. Omdat je nooit gespijt tegen had, nooit beleden hebt, laat de Heer je daar een stuk in verharden. Dat kan gebeuren hoor. Hij wacht nog altijd, maar het is jij die geen enkele stap ondernomen hebt en het allemaal laat liggen hebt. En op laatste zelf, zonde, tot dat je een keer in een preek hoort, ja, nee, dat doen we niet. Ja, oké, okay. Schiet je wel even weer wakker, maar het viel niet meer op zelfs. Wordt er blind voor gekomen. Je zegt het niet meer. En wanneer dat aan zo'n situaties komt, dat je heel wat zaken hebt laten liggen, die je waarschijnlijk niet meer van wakker bent, dat voor je de normaalste zaken worden is, ja, dan kom je wel in een situatie, als je diezelfde David neemt, die wij nu over hebben, die man zal ervan huiveren. Dat staat van David in de Bijbel geschreven. Hij was daar als de dood benauwd voor eigenlijk. Hè? Van zaken te laten liggen, onbeleden bij God, waar dat hij zich niet meer van bewust wordt. Zover wou hij nooit komen. Ik weet niet hoe lang dat hij gewacht heeft. Op een gegeven moment komt hij ermee bij de Heer. Maar zeg niet, David ermee gewacht, dus ik ook. Hè? Want David, diezelfde hier, kan u een stukje lezen, die ging het nooit zover laten komen ook niet. Die man was echt een godvrezende persoon. En David was als de dood voor zaken niet beledigd hebben bij God, wat hij niet voor ogen had. Ik kan u lezen waar het staat. Psalm 139. Psalm 139 in vers 23 en 24 lees je het. Daarin zegt David: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of bij mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg, Heer. Als je er licht over gaat, kan misschien in eerste instantie zeggen, ja, die is toch wel een klein beetje overmoedig. Hè? Hij zegt tegen God, ja, test mij maar, kom maar af. Hè? Is het wat verkeerd? Nee hoor, helemaal niet. Dat staat er niet geschreven. Eigenlijk zegt hij hier, in het tegendeel, zegt David, was er zich van bewust dat hij een mens is en dat hij vatbaar is voor zonde. Eigenlijk zegt hij tegen God in zijn gebed, help mij, Heere. Leid mij op de eeuwige weg. Want ik weet, als er dingen blijven liggen die jou niet gezind, die niet in orde zijn, is het niet in orde tussen ons. Hij roept eigenlijk God om hulp. Leid mij op de eeuwige weg. Hij heeft helemaal niet de intentie van, ik zit perfect, ik zit zonder zonde. Hij kent zijn eigen, kent zijn zwakheden en vraagt Gods hulp. Voortdurend, toon mij wat dat het niet in orde is met God. Daar was David stief benauwd voor. Tussen hem en zijn God moest het in orde zijn. Het mocht niet te lang blijven. Ik weet dat er christenen zijn die van zichzelf overtuigd zijn dat zij zonder zonde zijn, onder het mom, wij zijn voor eens en altijd gereinigd. Heb je dat nog gehoord? Christenen die zo spreken? Ik wel hoor. Dat is gewoon een loopje nemen met de Bijbel, hè? Beste mensen. Ja? We zijn inderdaad voor eens en altijd gereinigd van onze zonde door Jezus' bloed. Ja? Dat is voor alle zonden voor onze bekering, voor alle zonden nu en voor alle toekomende zonden. Dat staat daar zo geschreven. Maar er staat nergens in de Bijbel dat je zonde meer moest beleiden. Dat staat daar niet in. We gaan naar Jacobus gaan. Jacobus 5, vers 16 zegt heel duidelijk, beleid, ik kan het gewoon voorlezen hoor, beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. En dat is duidelijk niet hetzelfde als onder een pas wederom geboren christenen. Dit gaat over mensen die al langer in Christus wandelen en hoe ze met elkaar moeten omgaan. Daar staat duidelijk aan ons gericht, beleid uw zonden aan elkaar. Dus zonde beleiden is nog altijd deel van het christenleven. Heb je het wat in de fout gedaan? De Heer weet dat wij van vlees en bloed zijn en dat we zullen zondigen, maar komt het dan wel mee naar hem? Dus ik weet niet wie dat uitgevonden heeft. Voor eens en altijd zijn vrij rein. We moeten niks meer beleiden. Ik weet het niet hoor, maar dat staat toch niet in mijn Bijbel. Daar staat toch in, hij fout doet, komt er mee naar God. En beleidt het bij God. Ik wou dat even zeggen. Hè? Ja, je kunt dan misschien zeggen, misschien moeten we dan doen uit diezelfde verzen van Jacobus. Hè? Ik herinner mij dat onaangename smaak dat ik in het begin van de preek iets over gezegd had. En ik weet ook dat dat een stukje te maken heeft met de historische context van Christianity. Hè? In zijn bredere zin. Je zou ook kunnen zeggen, misschien moeten we dat doen zoals sommigen doen. Hè? Ik wil daar een klein beetje een anekdote bij zeggen. Geen u eenmaal broeders en zusters die heel gemakkelijk wel zonde komen beleiden aan elkaar. En ik behoor tot die laatste categorie. Hè, die dat heel gemakkelijk doen en de ander is daar een beetje gereserveerder in. Ik ken daar zo twee dingetjes uit geleerd. Hè. Doet dat niet te veel, zodat er mensen mee kunnen vervelen op den duur. Is die daar weer met zijn zonde? Ja. En doet dat niet bij iedereen. Hè. Niet iedereen kan daar zo goed tegen. Dus je moet weten naar wie dat je gaat. Hè. Naar een jonge broer of een jonge broeder die daar nog niet rijp genoeg voor is. Komt niet af met zware bagage. Boef. Ja, ik zit niet met mijn zondes. Hè. Ik heb daar een beetje uit geleerd. Op zich is daar niks verkeerd mee. Dat is een kwestie van relaties en vertrouwen hebben met elkaar. Bij wie dat je dat kunt doen. Bij wie werkt dat en bij wie werkt dat niet. En wie is daar geestelijk matuur voor en kan mij daarin begeleiden en wie niet. Niks verkeerd mee op zich. Je zal mij ook trouwens niet horen pleiten om te doen dan zoals de katholieke kerk het doet. Bij meneer pastoor op de biechtstoel gaan. Ben een professional. Ik pleit daar niet voor. We weten allemaal tot wat dat geleid heeft. Dat is ook evenzeer de Bijbel uitholen trouwens. Voor sommigen toch. Het beleiden van zonde wordt een soort cultureel gegeven. Zoals jaarlijks voor de Belg naar Benidorm op vakantie gaan. Wij doen dat nu eenmaal. Of de Antwerpenaar die naar Blankenberge komt. En voor de Nederlanders is dat de Ardennen, geloof ik. Hè? Dat is gewoon een cultuur. Een zondebeleidenscultuur. Hè? Het wordt gewoon een cultureel fact. Ik kom bij jou zonder beleiden. Jij bij mij zonder beleiden. En jij beleidt je zonde. En jij beleidt je zonde. Dat is ook uitholen van de Bijbel. Dat is niet de bedoeling. Wat de katholieke kerk daarvan gemaakt heeft, in het biechtstoeltje, het is gepasseerd, we kunnen vrolijk weer. Dat is het ook niet. Dat is evenzeer uithollen van de Bijbel. Het is geen verplichte routine. Dat lees je toch niet bij David. In geen 100 jaar. Hij omschrijft heel goed wat dat zijn beweegreden is om tot de Heere zijn zonde te komen beleiden. Dat lees je in vers 4. Daar staat, van dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Het is God zelf die zijn beweegreden is voor zijn belijdenis. Het is de Heere die het op zijn hart drukte van, man, maak daar nu kom af mee. En David voelde dat echt. Het is de Heere die zijn beweegreden is om tot komen te beleiden. Dat omschrijft hij duidelijk ook. Wat is je motivatie voor te komen beleiden? De schone ogen van mensen of de Heere zelf? Ik lees toch duidelijk wat David zijn motivatie is. Hè? God liet hem niet los. Het bleef drukken op hem. Het woog door. Dat is de enige reden om te komen te beleiden. En als je erbij stilstaat, dat is eigenlijk net een geweldige zegen die je te beurt valt. Als je zoals David mag zijn. Als God je daarop wijst. Als je daarvan kapot gaat, eigenlijk, zit dan blij. Ik kan dat zo spastisch zeggen. Als je er ziek van wordt, zit dan blij. Dat is een zegen van God. Tel je zegen dan. Mijn favoriete boek, Prediker 7, vers 3, zegt: verdriet is beter dan lachen. We hebben een treurig gelaat, is het goed gesteld met het hart. Als je daar nog altijd vrolijk rondloopt, niks aan de hand, dan zou je pas moeten verontrusten. Maar als je daarbij ziek wordt, maar man, het gaat niet meer. Dan gaat het eigenlijk goed met je hart. Dat is de goede kant op het gaan. Dat is de bedoelingen. Nogmaals, broeders en zusters, het is een gevaarlijke tijd wanneer God je in je blindheid laat. Wanneer je immuun geworden bent voor zijn vele waarschuwingen, wanneer je op tal van wijze zijn stem gehoord hebt, wanneer je inderdaad zelfs niet meer beseft dat je aan het zondigen bent. Vele malen erger. Het is bij een treurig gelaat dat de vrome zich tot de Heere zal wenden en tot hem bidden. Zoals we gelezen hebben, ook in diezelfde psalm, in vers 6. En niet onbelangrijk, daar staat ook: ten tijde dat gij u laat vinden. Hola. Ten tijde dat de Heere zich laat vinden. Komt misschien een tijd dat hij zegt, man, ik heb lang gewacht. Have it your way. Heere, bescherm de ieder hier dat het nooit zo ver komt. Dat is alles dat ik kan zeggen. Er staat bij ten tijde dat gij u laat vinden. Voor het te laat is, broeders en zusters. Beleid je zonde. En mijn vrouw zegt dikwijls tegen mij, en er zit daar waarheid in. Hè. Komt dat tegen. Elke dag is een nieuwe kans bij hem. Elke dag kan je bij hem komen en genezen worden. Ze zegt me dat zo dikwijls. Als ik niet goed bezig ben, zegt ze, je bent toch opgestaan vandaag. Je weer een dag erbij gehad. Zijn er vele dood, je leeft nog. Dat is weer een kans. Elke dag heb je een kans erbij. Dat mag je nooit vergeten. Zoals gezegd gaat deze psalm dus niet alleen over belijdenis. Het gaat veel en ook veel meer dan dat. Het gaat over vergeving en Gods genade. Een ervaring die David in zijn persoonlijke leven mocht meemaken. En ik kan het eigenlijk belangen niet zo goed verwoorden als David zelf, maar velen onder ons, zo niet iedereen, heeft dit al wel eens meegemaakt. Vergeven worden, hè? Bedenk maar aan je wedergeboorte. Hoe licht je je toen voelde. Je kost wel fladderen als een vlinder, hè? Vliegen als een mus. Die pak van je weggenomen, dat kruiswerk, al die last, al die zonde dat op je was. Wacht. Je kunt dat eigenlijk maar best vergelijken met... Zijn er die mensen die ook een huis afbetalen? En pak, dat er een of ander rijke oom in één keer alles betaalde voor hun. Niks meer aflossen. Portefeuille gaat wel voelen over die verlichting. Hè? Of waar kun je nog mee bewerken? Ik zei, er zijn niet veel ervaringen dat ik op kan komen die er een beetje op lijken. Hè? Denk maar misschien... welke vreugde ja, die ervaarde als een rechter jouw naam zuivert van alle schuld en jouw reputatie in ere herstelt. Licht. Je bent vrij. Free out of... Je moet de bak niet in. Je bent vrij verklaard. Kunt er, ja, ik ken niet andere menselijke ervaringen. Wij christenen weten wat het is. Hè? Ik weet niet hoe je dat in andere termen, in wereldse ervaringen moet omschrijven. Wat het is dat God doet. Die vrijheid bieden. Dat je werkelijk vrij bent. Dat je echt vrij bent van die zonde. Hè? Er zijn niet veel ervaringen die daar in de buurt van komen. Sorry voor de flauwe voorbeelden trouwens. In vers 7 zegt David dan ook met zijn woorden en terecht: gij zet mij een verberging. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen en bevrijding. Ja, die man had daar gaven voor, hè, voor dat zo te verwoorden. Ik kan het alleen maar zo ook eigenlijk amen op zeggen, op zijn woord. De Heer heeft het goede met ons voor, broeders en zusters. Hij is het die ons inderdaad onderwijst aangaande de weg die we moeten gaan. Het was een leerdicht deze morgen, hè. Wij mogen onze God niet tekort doen door zonde niet te beleiden bij hem. Wanneer je als die blinde man, hè, ziende, die boterham weer tracht te bemachtigen, misschien laat hem dat een keer toe. Maar geen twee keer zul je van hem stelen. Hij heeft je genade gegeven. Hij duldt jou. Hij weet dat je zwak bent. Maar eigenlijk verwacht hem, kom bij mij blinden. Zal ik je genezen. Kom bij mij. Ik zal je ogen open doen. Je zult niet meer hoeven die boterham achterwege te laten. Je gaat zelf iets kunnen bijdoen. Dat is wat God met ons voor heeft wanneer dat hij vraagt. Te beleiden. Het is geen tiran wat dat mensen denken. Oh, geen niet beleiden. Nee, hij wil je genezen van je blindheid. Je zegenen. Je overvloed schenken. Je vrijmaken. En die relatie met hem intact houden. Daar is het hem op uit. En die redenering van hem te slim af te zijn, schud je maar van je weg. Hè? Wij weten trouwens dat wij dat onszelf niet echt rechtvaardig zijn. Dus dat je denkt van, ik heb het argument gewonnen en je gaat volhard in jouw koppigheid. God onderneemt niks, dus ik heb gelijk. Dat riekt een beetje naar zelfrechtvaardiging, hè, op den duur. Terwijl dat je weet dat wij in onszelf niet rechtvaardig zijn. Wij zijn gerechtvaardigd door Jezus Christus. Dat je dat niet vergeet. Ja? Wees alsjeblieft niet koppig. Als je Gods stem op welke manier dan ook hoort spreken, ja, wanneer je tijd er is, beleid dan. Ik zal eindigen met vers 9 van dezelfde psalm. Hè. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welk trots men bedwingt met toom en bied, opdat u niet te nakomen. De Heer kan ver gaan om u te recupereren. Een paard die in toom gehouden wordt, met een muilbied, opdat je dan eindelijk kan luisteren, kan zo ver gaan, hè. Want hij gaat niet laten gebeuren. Als hij koppig blijft, zal er misschien een maal op dit aan gedaan worden, tot je tot gehoorzaamheid komt opnieuw. Laten we het zover niet brengen. We zijn geen ezels. We zijn Gods geliefde kinderen, die hij geduldig verdraagt. Ik heb vandaag iets over willen zeggen, dat bij ons ook in de gemeente mag. Een onderwerp dat niet zoveel aan bod komt, ik heb hem trouwens opgezocht. Hè. Beleiden. Wanneer het nodig is. Dat we dat ook moeten doen. Sluiten met een positieve noot. Het einde van de vers. Verheug u in de Heere. En juicht gij rechtvaardigen. Jubelt allen. Gij oprechte van hart. Amen.